Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben we het evangelie gehoord en gezien in het woord en in het sacrament. Jacob was bij Pniel en daar werd hij kreupel. Hij vocht met een man en hij ontdekte dat het de Heere God was. Hij won van die man. Hij blijft, zoals wij, een vijand van de genade. Maar tegelijkertijd heeft deze man hem zo geraakt dat Jacob van zijn zelfstandigheid afraakt. Hij is kreupel en zal nooit meer op eigen kracht rechtop kunnen staan. En daarom en daardoor wil hij van deze man de zegen en laat hem niet los. En de zegen krijgt hij. De Heere geeft zijn overvloedige zegen aan deze man die niet voor hem buigt, maar met hem vecht. En zo willen we het avondmaal ook vanmiddag nog voortzetten, want ook vanmiddag wil de Heere met u vechten. Vanmiddag wil de Heere aan mensen die op eigen benen willen blijven staan, zijn zegen kwijt. Laten we daarom met elkaar zingen, Psalm 25 vers 4, dan zal de tafel opnieuw worden klaargemaakt. En als we dat gezongen hebben, dan bent u zonder nadere aankondiging, als u gerechtigd bent, van harte welkom aan de tafel van de Heere. Psalm 25 vers 4 gaan we nu eerst zingen. Er is nog plaats aan de tafel van de Heer voor wie zijn leven, voor wie zijn zaligheid, voor wie zijn zegen niet meer bij zichzelf kan zoeken, maar grijpt naar de Heer en het zegt: ik laat u niet gaan. Zijn er nog die het avondmaal met ons willen vieren? Zo niet, dan is dit voor vandaag de laatste tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere, Jezus Christus, verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heere, Jezus Christus, vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Vanmorgen hebben we gelezen in Korinthe 1 over het dwaze van het kruis. De Heer Jezus die sterft, God die zich laat overwinnen en juist daardoor voor ons de zaligheid bewerkt. De Heere God die het dwaze en het zwakke van deze wereld, de Jacobs van deze wereld, uitzoekt. En over dat woordje uitverkoren. Want die boodschap is zo ongelooflijk. Dat je beseft, alleen maar als Hij me op het spoor zet, als Hij me die tik boven mijn heup geeft, dan kan ik het geloven, dan durf ik het te geloven. En nu lees ik het laatste stukje uit 1 Korinthe 1. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Als wij, net als Jacob, tot het einde van ons leven van die tegenstanders blijven, als ons geloof altijd tekortschiet en er altijd op de bodem van ons hart een wantrouwen blijft tegenover de Heere God, dan moet uiteindelijk het ook een conclusie zijn, als Hij ons zijn zegen, als Hij ons zijn brood, als Hij ons zijn leven geeft, dan is er dus niks bij ons vandaan wat ons bij Hem brengt. Het is alleen maar zijn genade, het is zijn woord, het is zijn zegen. Hij neemt van het begin tot aan het einde alles mee. Uit hem bent u in Christus Jezus. Wij zijn zoals dat brood en zoals die wijn door ons heen gegaan is, zo zijn wij verbonden met de Heer Jezus. En hij is voor ons geworden wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Zodat wij voor God kunnen verschijnen als gerechtvaardigde, als heilige mensen. Niet omdat wij dat hebben gedaan, niet omdat wij dat zijn, maar omdat Hij het is. En wij verbonden zijn met Hem. Omdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Laten we daar deze dienst voor gebruiken. Als alles uit Hem is, dan is het ook niet meer van ons afhankelijk. Dan staat de zekerheid van ons heil, de zekerheid van onze heiliging staat vast in de Heer Jezus. En dan hoeven we ook niet meer te klagen over onszelf. Maar kunnen we roemen, roemen en roemen in Hem alleen. Zullen we dat doen? Door eerst met elkaar ons geloof te belijden en aansluitend met elkaar te zingen. Psalm 101, vers 2 en 3. Psalm 101, vers 2 en 3. Na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn of in haar raad deze woorden. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Laten we danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon gegeven hebt tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw geest de gedachtenis van onze Heere, Jezus Christus, en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Machtige Heere, wij danken u dat we deze morgen, deze middag, vanmiddag ook in de ICF-dienst, avondmaal uw sacrament mocht worden bediend. En als we deze dienst van nabetrachting ook uw woord weer open doen, bidden we u opnieuw om uw Heilige Geest bij het spreken en bij het luisteren. U kent ons, u kent de vreugde en de dankbaarheid dat we uw zegen mochten ontvangen. U kent ook na het avondmaal de aanvechting en de strijd. U weet van hen die niet aan waren, u weet de reden. Heere, wees met ons allen dat wij uw woord ontvangen. We bidden u opnieuw voor elkaar. Als we hoorden dat de broer van zuster plotseling overleed ten gevolge van een hartaanval. Heere, wees u nabij met de rouwende familie die zo plotseling dit verlies te verwerken krijgt. Wees hen nabij in deze week van afscheid nemen. En wilt u hen troosten en nabij zijn. Wij bidden u voor vervolgde broeders en zusters, voor de kerk wereldwijd, vandaag in het bijzonder de broeders en zusters in Afghanistan en in Vietnam. Heer, Afghanistan is een islamitisch land. Alle andere religies zijn vreemd en gevaarlijk. En elke hint van het christendom wordt daarom met vijandschap bejegend. Wees nabij met uw kerk in dat land. Geef moed en kracht. Geef uw zegen. Wees nabij in Vietnam, waar uw kerk ook wordt vervolgd, waar christenen worden uitgesloten als verraders van de cultuur. Heren, wees nabij waar familie zich keert tegen bekeerde familieleden. Geeft u ook daar standvastigheid om in deze wereld uw volk te zijn. Heren, wij bidden u voor heel uw kerk, over heel de wereld, ook als vandaag uw woord opengaat, breidt uw koninkrijk uit. We bidden u voor de doelen waarvoor we ons geld hebben opgehaald, voor de wijkgemeente ICF, voor de maaltijden voor kwetsbare schoolkinderen in Israël. Als we bij het avondmaal ons geld inzamelden voor de evangelieverkondiging onder Arabische vrouwen en hopen dat we aan het einde van dit seizoen het geld met hen mee kunnen geven als zij zoekt naar een werkplek om uw evangelie daar kwijt te kunnen. Wees bij haar dit jaar en zegen ook haar. We danken u voor het goede dat u gaf in het toeleven naar het avondmaal, het bezinningsdiner en het stadsdiner. U ziet om naar ons als gemeente. Heere God, we bidden u, gaat u met ons mee, ook in deze dienst. Wees bij ons uit genade. Om Jezus wil. Onze Heere, uw Zoon, die zijn lichaam en zijn bloed voor ons gegeven heeft, zodat wij mogen weten en mogen geloven dat u ons zegent, ondanks wie wij zijn. Heere, wij bidden u, geef ons te roemen, niet meer te zien op onszelf, maar alleen maar op uw volbrachte werk in de rechtvaardiging en in de heiliging, dat we u aanbidden in deze dienst. Geef het zelf, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Laten we het woord van de Heere God gaan lezen. We lezen opnieuw geschiedenissen van Jacob, Genesis 35 en dan vers 1 tot en met vers 15. Genesis 35, vers 1 tot en met vers 15. Genesis 35, vers 1, daar luidt het woord van de Heere voor deze middag aldus. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen. En maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is. Toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren, doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg, reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden en de ringen die ze in de oren droegen en Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Zo kwam Jacob in Loets, dat in het land Kanaan ligt, de tegenwoordige Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchtte. Toen stierf Deborah, de voedster van Rebekka, en zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder die eik die hij de naam Eik van Geween gaf. En God verscheen opnieuw aan Jacob, nadat hij uit Paddan Aram gekomen was, en hij zegende hem. God zei toen tegen hem, uw naam is Jacob. Maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem, ik ben de God. Ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven. En aan uw nageslacht na u zal ik dit land geven. Toen voer God op bij hem vandaan. Van de plaats waar hij met hem gesproken had. Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op. Een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over. En Jacob gaf de plaats waar God met hem gesproken had de naam Bethel. Tot zover het evangelie voor deze middag. Mag nu de Heere dienen met uw gaven. Nou, ik ben mijn papiertje kwijt. De eerste was voor de kerk, de tweede was voor de ICF, de derde was voor de diaconie en dan in het bijzonder voor de kinderen in Israël die maaltijden nodig hadden, schoolmaaltijden, kansarme kinderen. Toch? Ja. Dat dus voor de collecte, van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. Psalm 24 en daarvan vers 2 en vers 3. Psalm 24, 2 en 3 als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging willen we zingen Psalm 105, vers 4 en vers 6. Psalm 105, vers 4 en 6. Na de preek. Gemeente, hoe moet dat verder na Peniel, met Jacob, maar ook met u, jou en mij? Als het zo radicaal ligt dat Jacob Israël wordt genoemd, een naam die betekent je hebt met mensen en met God gevochten en je hebt gewonnen. Als Jacob een vijand blijft van de genade, maar dat hij tegelijk Gods zegen ontvangt, dat God deze weerspannige mens zegent met zijn nabijheid, zijn genade, zijn zorg en zijn goedheid. Als het dan zo radicaal ligt, wat doet ons leven er dan nog toe? Nou, in het leven van Jacob zien we dat er wel degelijk iets gebeurt met het leven van deze man. Hij is kreupel en zal nooit opnieuw in eigen kracht rechtop kunnen staan. En we slaan een aantal hoofdstukken over. De ontmoeting met Esau heeft plaatsgevonden. En dan vinden we Jacob opnieuw onderweg naar Bethel. Dat is die plek waar hij op de heenreis naar Haran, toen hij vluchtte voor Esau, had geslapen. En waar de Heere God hem was ontmoet. Waar hij die droom had gehad met die engelen die over die trap liepen. Jacob raapt kreupel en zal nooit opnieuw in eigen kracht rechtop staan. Daar willen we vanmiddag over nadenken, wat dat betekent. Wat die ontmoeting in Peniel voor zijn verdere leven betekent. En wat die ontmoeting met de Heere God in zijn woord en in zijn sacrament van morgen en vanmiddag voor ons betekent. Leven na Peniel. Jacob keert op bevel van de Heere terug naar Bethel. En die reis naar Bethel staat tussen twee best wel heftige gebeurtenissen in. Twee gebeurtenissen die een houding van het door God apart gezette gezin van Jacob ten opzichte van de wereld om hen heen tekenen. Want ja, vader Jacob is kreupel. Dat gezin is geroepen door de Heere God. Hoe leef je dan in Kanaan met al die heidense stammen? Voor hoofdstuk 34, hoofdstuk 34, is er het gebeuren bij het stadje Sichem. Als Jacob Esau heeft ontmoet, gaat hij daar bij Sichem wonen. En de zoon van de koning van de stad heeft gemeenschap met Dina, de dochter van Jacob. En Simeon en Levi, twee van de zonen van Jacob, doden daarop alle mannen van de stad. Een schanddaad in Israël was begaan. Daar kunnen de zonen van Jacob niet mee leven. Dat is één houding ten opzichte van de wereld waarin Gods volk leeft. Een volkomen scheiding van de leefwijze van de wereld om hen heen. Een keiharde bloedwraak. Want dat is het, als de wereld niet voldoet aan de regels van de clan van Jacob. Aan de andere kant, als u door zou lezen in hoofdstuk 35, leest u over Ruben, die naar bed gaat met de slavin van Rachel, Bilha, de moeder van een aantal van zijn stiefbroers. Dat is een daad, naar bed gaan met de vrouw van je vader, waarmee hij zijn vader vernedert. Maar dat is ook een politieke daad. Op het moment dat een koning de troon overnam van zijn voorganger, ging hij vaak in het openbaar naar bed met de vrouwen van zijn voorganger. Om te laten zien, en nu ben ik hier degene die de macht uitoefent. En als Ruben dus met de vrouw van zijn vader naar bed gaat, dan laat hij zien, ik probeer hier de macht over te nemen. En dat doet hij op de manier waarop dat in Kanaan gebruikelijk was. Simeon en Levi, dat is de ene houding, je volkomen afscheiden van de wereld waarin je leeft. Ruben, dat is de andere houding, je volkomen aanpassen aan de normen en waarden van de cultuur waarin je leeft. Twee manieren van leven als volk van God in de wereld. Volkomen afstand en een vijandbeeld of volkomen aanpassing. Wat is jouw, wat is uw houding in deze stad, in deze wereld? Jacob volgt een ander spoor. Het spoor van reiniging en zegen. Dat zijn de twee dingen die in hoofdstuk 35 vers 1 tot 15 gebeuren. En dus ook de twee punten voor de preek. Reiniging en zegen. Eerst die reiniging. Jacob volgt een ander spoor, zeg ik, maar eigenlijk is het anders. Hij wordt op een ander spoor gezet. Hij gaat een altaar bouwen en, heel opvallend, het is de enige keer dat God daartoe de opdracht geeft. Zijn vader Isaac en zijn opa Abraham kwamen telkens zelf op dat idee. Als Abraham in Kanaan komt, is het eerste wat hij doet een altaar voor de Heere God bouwen bij Hebron. En daarmee laat hij zien, dit is het land niet van mij, maar van God. En ik aanbid God. Wat hè? Jacob is kreupel, Jacob is bij Pniel geweest. Maar hij heeft van de Heere God nog dat setje nodig om een altaar te gaan bouwen. Zijn vader en zijn opa bedachten dat zelf. Hij heeft een duwtje nodig. Hij blijft Jacob. God geeft die opdracht, maar het is wel een gevaarlijke opdracht. Want er is net dat hele gebeuren daar met Dina in Sichem geweest. En dat weten al die stammen rondom die stad ook. En die zinnen op wraak. Dus Jacob hoort Gods stem. Het is vreemd dat hij op het idee gebracht moet worden. Maar dat hij gaat, is een daad van geloof. Want het is een levensgevaarlijke reis. Elke stad en elke clan waar hij langs trekt, zal hem vijandig gezind zijn. Maar hij gaat. Want God geeft hem de opdracht. Doen wij dat ook? Misschien moeten we wel door de Heere God op een idee gebracht worden om hem te dienen. Gaan we dan ook? Ook als het ons iets kan kosten de komende week. Hij gaat een altaar bouwen, een plek die aan de Heere is gewijd om God te danken, te aanbidden. Om dat wat je hebt en wie je bent aan hem te geven. En dat is belangrijk. Simeon en Levi, die kiezen de antithese, de tegenstelling tot de inwoners van Sichem. Ruben kiest de aanpassing aan de volken van Kanaan. Maar allebei doen ze eigenlijk hetzelfde. Ze kijken naar hoe andere mensen het doen. Simeon en Levi kijken naar hoe het gaat daar in die stad met Dina. En Ruben kijkt ook naar hoe de vorsten in Kanaan hun macht proberen te vestigen. En Jacob kiest een andere weg. Hij kijkt niet naar de Kanaanieten en kiest dan niet voor de antithese of de aanpassing, maar hij bouwt een altaar en kijkt omhoog. Je leven laten bepalen door de aanbidding van de Heere, liturgie, de zondagse liturgie, maar ook de liturgie thuis met je gezin en zelfstandig als je Bijbel leest en zingt en bidt. De liturgie, een altaar bouwen om God te aanbidden, dat is de manier waarop God wil dat Jacob in Kanaan leeft. God zegt dus niet, Jacob scheidt je af van die heidense Kanaanieten. God zegt ook niet, pas je aan aan de wereld om je heen. God zegt, Jacob, kijk omhoog en richt je met heel je hart op mij. Bouwt u zo een altaar? Je kunt om je heen kijken en in allerlei gesprekken hebben over hoe je christen moet zijn in deze wereld. Maar weet je wat je het beste kunt doen? Gewoon op zondag naar de kerk komen. Want hier bouwen wij een altaar om God te aanbidden voor de gave van zijn Zoon. En hier wordt je hart gericht en heel je willen en heel je denken gericht op de opgestane Here. En dat is het staan in deze stad wat God wil. Bouw een altaar. Dat is waar de Here je wil hebben. Dat je hem aanbidt. Dat geeft de Here aan u en jou, zoals hij Jacob roept door zijn Heilige Geest. Want heiliging is een gave die we van de Geest ontvangen. Christus leefde heilig. En wij ontvangen zijn heilige leven. God wil naar een ieder die gelooft kijken alsof wij net zo heilig zijn als Jezus. Dat zijn we niet. Maar zo kijkt God wel naar ons. Als heilige mensen. En het wonder is dat de Heilige Geest ons dan ook nog gaat maken zoals de Heer Jezus. Wij leren leven zoals God ons ziet. De Geest leert ons heilig leven. Hij maakt me steeds meer gelijkvormig aan Christus. Nou, Jacob wordt dus door de Heere God zelf op het spoor gezet om een altaar te bouwen. Dat is één. Maar hij neemt dan wel zelf een aantal initiatieven. Een aantal maatregelen. De eerste is dat hij alle afgoden die in zijn gezin zijn, wegdoet. Alle huisgenoten moeten hun afgoden inleveren. De enige huisgod die we kennen is die van Rachel. Die had uit het huis van haar vader een terafim mee gestolen. Was er bovenop gaan zitten om dat ding te beschermen. En had het zo meegesmokkeld naar Kanaan. En nou wil Jacob dat al die goden, al die afgoden worden ingeleverd. En ook die ringen, het is een beetje apart waarom nou die ringen daarmee te maken hebben. Allerlei theorieën over. Maar goed, alles moet worden ingeleverd. En al met al krijg je een indruk van wat die verteller van de Jacob-geschiedenissen van de afgoden vindt. Want er ontstaat een wat ironische toon ondertussen. Ik probeer het even voor u op een rijtje te zetten. Kijk, een afgod moet een mens helpen bij zijn welzijn. Afgoden zijn machtig om de gebeurtenissen in deze wereld te bepalen en zo je leven richting te geven. Tim Keller, trouwens, geeft dat ook als een test om de afgoden in uw en jouw leven te achterhalen. Dan zegt hij, wat moet ik nou van jou afpakken? Zodat je het idee hebt dat je je leven niet meer fatsoenlijk en gelukkig kunt leven. Als ik nou je gezondheid afpak, denk je dat je dan nog gelukkig kunt zijn? Als je denkt van niet, dan is je gezondheid je afgod. Als ik je nou je baan afpak, denk je dat je dan nog gelukkig kunt zijn? Zo niet, dan is je baan je afgod. Als ik je nou je vrouw en je kinderen afpak, denk je dat je dan nog gelukkig kunt zijn? Zo niet, dan zijn je vrouw en je kinderen je afgod. Je huis, als ik het afpak en je komt op straat te staan, kun je dan nog gelukkig zijn? Nee, dan is je huis je afgod. Nou, dat zijn dus blijkbaar de dingen, de goden in ons leven die zo machtig zijn dat ze je leven voor je eigen gevoel dan de goede richting op kunnen sturen. Maar nou komt de grap, want dat is eigenlijk wel wat die schrijver probeert duidelijk te maken. Wat gebeurt er nou met die goden? 1. Rachel steelt die afgod van haar vader. Dat kan dus blijkbaar. Een god die bedoeld is om zo machtig te zijn dat hij je leven kan sturen, kun je blijkbaar achterover drukken. Een afgod is dus blijkbaar niet sterk genoeg om te zorgen dat hij blijft bij de familie waar hij bij hoort. Ze zijn de goden van hun familie, maar ze zijn niet in staat zelf te zorgen dat ze bij de familie blijven. En dan het tweede, die goden moeten blijkbaar beschermd worden, want anders worden ze teruggepakt door de oorspronkelijke eigenaars. En Laban die komt achter Jacob aan en die zegt, ik wil mijn terafim terug. Nou zegt Jacob, ga me zoeken. Dit kan dus blijkbaar. Dat je dus een soort verstoppertje kunt spelen met die afgoden. Ze zijn dus niet sterk genoeg om Laban te weerstaan. En dan natuurlijk de ironie ten top. Hoe wordt dan die terafim beschermd door een vrouw die veinst dat ze ongesteld is? En als er één situatie is in dat oude oosten waar iets omheen hangt van zwakheid en van vuiligheid, dan is het wel een ongestelde vrouw. En de enige manier waarop dus een afgod beschermd kan worden, is doordat een vrouw veinst dat ze ongesteld is. En de bedoeling van de schrijver van Genesis is dat je op een gegeven moment ook begint te grinniken. Dat je denkt, oh ja, dus dit zijn dus blijkbaar de dingen waar ik mijn vertrouwen op stel. Een terafim, een huis, mijn gezondheid. Maar zo heel veel kunnen ze niet uitrichten. En nu dan gewoon het einde van die goden. Het is gewoon redelijk simpel. Je zegt tegen je vrouwen en je kinderen, jongens, inleveren die spullen. En je graaft een gat onder een eik. Je gooit de hele boel erin. En het is klaar. Niemand die ooit nog vraagt naar een terafim. Wij denken dat we heel erg vastzitten aan die goden. Maar die goden stellen gewoon niks voor. Weet je wat je kunt doen? Je kunt een gat graven en ze er zo in gooien. Je gezondheid. Je huis. Nou, je vrouw moet je niet doen. Maar voelt u wat er gebeurt? Jacob heeft de eeuwige ontmoet. De almachtige. Hij heeft een tik gekregen van die man in die stikdonkere nacht. Hij heeft hem vastgehouden. Ik laat u niet gaan. Ik laat u niet gaan. En als hij de zegen van die man heeft gekregen, dan laat hij heel veel andere dingen wel gaan. Al die afgoden, ze stellen ineens niks meer voor. En hij doet er heel makkelijk afstand van. Gat graven, spul erin. En ze kunnen helemaal niks meer. Dat is dus een van die consequenties die de Heilige Geest ons geeft wanneer we door woord en sacrament in aanraking komen met de eeuwige. Dat is heiliging. Dat je het relatieve gaat inzien. Van al die goden in je eigen hart, in je eigen leven, van al die goden in onze stad en in onze cultuur. Dat is heel gek. Als je nou dat brood hebt geproefd en die wijn hebt gedronken, dat je dan ineens moet grinniken om alles waar je de afgelopen week zo druk om gemaakt hebt. Waar slaat dat nou eigenlijk op? Nou, doe dan ook het volgende stapje en begraaf ze gewoon. Dan moet je niet morgen weer al die afgoden oppakken en ervoor gaan werken alsof ze je gelukkig maken. Stop ze dan gewoon vanavond in dat gat. Want zo machtig zijn ze niet. Dat is één. Ja, ik heb al een paar keer één gezegd, maar goed. Hij wordt dus geroepen om dat altaar te gaan maken. Dus in plaats van kijken naar die volken, dan gaat hij zich richten op de Heere God. Nou, dat is de roeping van de Heere. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij dus al die afgoden die toch niks waard zijn, wegdoen. En dan? Daarnaast moeten er nieuwe kleren worden gemaakt en aangetrokken. Iedereen moet in bad. Dat gebeurde in het oude oosten, als je al die geschiedenissen, en ook in Griekenland trouwens, als je al die mythen gaat lezen, dat gebeurde steeds. Als de held thuis komt na zijn omzwervingen, gaat hij zich wassen. En zo komt Jacob thuis in het beloofde land en gaat hij zich reinigen. Het is alsof je over de doop praat. Want dat is net zo'n symbool. Ik heb het u al vaker verteld hoe dat in die vroege kerk ging, met dat grote bad midden in die kamers. Waar je dan je oude kleren uitlegde en naakt in dat water stapte en eruit kwam en een wit kleed aankreeg. Dat is wat er in de kerk gebeurt. Dat je door het woord getrokken wordt, door het woord heen getrokken wordt en je kleren worden gewassen door het bloed van de Heer Jezus. Dat beeld van je kleren uitdoen en andere kleren aandoen, dat komt in het Nieuwe Testament ook heel veel voor. Misschien wilt u even met mij meezoeken. Kolossenzen 3. Kolossenzen 3, vers 7 en 8. Kolossenzen 3, 7 en 8. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu, komt-ie, legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Dan moet u even twee boeken daarvoor, Efeze opzoeken, hoofdstuk 4, 22 tot 25. Efeze 4, vers 22. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af, en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Dus, wie de Heer Jezus ontmoet in het woord, die ontvangt de Heilige Geest. En wat wil de Heilige Geest ons nou geven? Dat wij onze oude kleren uitdoen en nieuwe kleren aan. Dat is in het Oude Testament zo, dat is in het Nieuwe Testament ook zo. Alleen, ik weet niet of het u opgevallen is, maar er is wel een verschil. Bij Jacob gaat het over die letterlijke kleren. En ze moeten zich wassen, de oude kleren moeten letterlijk weggedaan worden. En er moeten nieuwe kleren worden gemaakt en aangetrokken. Dat is hier niet zo. En nog eventjes, Efeze 4, als u die voor zich heeft. En u bekleedt, vers 24, en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus die nieuwe mens, dat nieuwe kleed, is geen letterlijk een jas. Ja, misschien herken je iemand die bekeerd is wel aan zijn gewaad, maar dat is niet waarover het in de Bijbel gaat in eerste instantie. Het gaat over een nieuwe mens die leeft in rechtvaardigheid en heiligheid. Rechtvaardigheid, dat je God en mensen recht in de ogen kunt kijken. En dus niet meer zo stiekem, hè, Jacob, hielenlichter, alles naar je hand probeert te zetten. En heiligheid, dat is dat je toegewijd bent aan God en aan zijn dienst en aan het heil van je naast. Het staat er gelijk na, vers 25. Doe daarom de leugen uit en spreek de waarheid. Zie? Dus het gaat niet over letterlijke kleren in het Nieuwe Testament. Maar het gaat over die vruchten van de geest. De leugen afleggen en de waarheid aandoen. Nog één tekst, Jacobus 1, vers 21. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 21. Want dan wordt ons nog iets duidelijk. Het ging natuurlijk over Jacob, die God had ontmoet. En Jacob blijft een vijand van de genade. Maar God geeft hem zijn zegen. En nou in de loop van de preek krijgt hij toch aardig wat opdrachten. En dat klopt toch niet met elkaar? Hoe kan het nou dat je een vijand van de genade bent, zo ongelovig steeds, en dat je dan toch allerlei van die opdrachtjes kan krijgen? Nou, hier staat het antwoord. Jacobus 1, vers 21. Leg daarom alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid af. Dan heb je weer het uitdoen. Maar dan staat er niet, doe iets aan, maar er staat, en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Het in u geplante woord. Als het gaat over het woord in het Nieuwe Testament, gaat het altijd over de verkondiging van het evangelie van Jezus die is gestorven en opgestaan. God heeft dat laten verkondigen. En Jacobus gebruikt het beeld van iemand die dat dan plant. Als God het verkondigt, dan zorgt hij dat dat evangelie in je wordt geplant. En iets wat wordt geplant, gaat groeien. Zo plant de Heilige Geest het evangelie dat Jezus in onze plaats is gestorven, dat we hebben geproefd aan het avondmaal in ons leven, in ons hart. En dat gaat groeien. En dat verdrinkt alle vuilheid en slechtheid. En er komt ruimte, ja, niet zozeer om allerlei goede dingen te gaan doen, dat je denkt, ah, nou heb ik dat avondmaal gehad, nu moet ik er ook iets van gaan maken de komende 3 maanden. Nee. De Heilige Geest verbindt ons meer en meer aan de Heer Jezus. Zoals dat brood helemaal opgegaan is in ons lichaam. En die wijn één geworden is met ons. Zo maakt de Heilige Geest ons één met Christus. Hij komt in ons wonen. En zo worden wij anders. Dus niet omdat we denken, nou ja, nou heb ik dus die tik gekregen zoals Jacob, die tik boven zijn heup. Nee, die tik die zorgt ervoor dat we ons vastklemmen, want we kunnen niet meer op eigen benen staan. Die tik zorgt ervoor dat we ons vastklemmen aan Christus. Hij, zijn evangelie is in ons geplant en hij maakt onze zielen zalig. Goed. Dat is dus het tweede. Nadat ze die afgoden hebben ingezameld, gaan ze zich wassen en nieuwe kleren aandoen. Laten wij, net als Jacob en zijn gezin, onze afgoden wegdoen. En ons biddend om de Heilige Geest bekleden met nieuwe kleren en de oude wegdoen. Of zoals het doopformulier het zegt, laten we de wereld verzaken. Israël, Jacob gelooft dat die symbolische handelingen van afstand doen van de goden en de reiniging van de kleren iets laat zien van het afstand nemen van hun macht. Nou gemeente, wat zijn de valse machten die bij u en bij jou moeten worden afgeworpen? En misschien heb je daar ook wel symbolische handelingen voor nodig die helpen om de macht van valse goden te doorbreken. Een contract met je vrouw of met je man over de tijd die je achter je computer doorbrengt of zo. Iets symbolisch, die kleren uitdoen, zoals bij de doop, kan je soms helpen om dat leven door de Heilige Geest vorm te geven. Toch, en dat is ook wel weer typisch Jacob, dan heeft hij die twee dingen gedaan en dan probeert hij toch weer de geschiedenis naar zijn hand te zetten. Je moet even goed lezen. Vers 1, Genesis 35. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. De Heere God die duwt op die wond. Jij moest vluchten voor Esau die je had verraden. En wat maakt Jacob daarvan? Vers 3. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God, komt die, die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij geweest is op de dag die ik gegaan ben. Op de dag dat ik in nood was. Dat klinkt een stuk slachtofferachtiger dan toen je moest vluchten voor Esau. Want dat je moest vluchten voor Esau had je zelf gedaan. En dat je in nood was, ja, dat is verdrietig. Ziet u dat? Dus Jacob geeft, hij blijft wel die worstelaar met God. Ook met de woorden van God. Zo blijven ook wij. Dat we toch weer Gods woorden naar onszelf toe draaien. En het soms net iets minder heftig maken dan het is. Nou, dat even tussendoor, maar ik vond dat wel zo typisch, want anders ga je allerlei dingen naar voren halen die Jacob doet en die ook bij ons moeten gebeuren. Maar dit laat wel zien wie wij tot in het diepst van onze ziel zijn. We blijven vechters met God. Nou, dan het volgende. Jacob hernoemt Bethel en hij noemt het El Bethel. Huis van God wordt de God van het huis van God. Er wordt verder weinig uitleg bij gegeven. Maar het ligt voor de hand dat Jacob dat doet vanwege de belofte die hij heeft gedaan de vorige keer dat hij hier was. Toen zei hij, als ik hier terugkom zal de Heere mijn God zijn. Zal de Heere mijn God zijn. Dat betekent dus eigenlijk dat hij zegt, als de Heere mij hier terugbrengt, dan zal ik belijdenis van mijn geloof doen. Dan zal ik openlijk belijden dat deze God mijn God is, want deze God is onze God. En dat doet hij. Door Bethel, huis van God, de plek waar God me is verschenen, te hernoemen in El Bethel. De God van Bethel. Het gaat nu niet meer om dat plekje, om wat er is gebeurd, maar het gaat om God. Nou, dat mag je ook doen. Er kunnen je soms dingen overkomen. Onder de verkondiging van het woord of op een Bijbelkring. Als je een lange avond met elkaar zit te praten. Onder de viering van het avondmaal. En zeg het dan ook maar. Tegen de mensen om je heen. Dit is Pniel. Dit is Bethel. Ik heb God leren kennen. Niet alleen maar op de zondag dat je belijdenis van je geloof aflegde. Maar als de Heere zo duidelijk naar je overkomt. Dat je dat ook even benoemt. Jacob benoemt het. Hij maakt van Bethel, El Bethel. God heeft mij gezegend. En nu wil ik belijden. Hij, de God van Bethel, is mijn God. Laten we momenten markeren. Dat we niet meer christen zijn omdat we zijn opgegroeid in de kerk en ons fijn voelen in de gemeente. Maar omdat we de Heere ontmoeten in zijn woord en in zijn sacrament. Nu gaat het niet meer om de regels van de kerk, de gemeenschap van de kerk alleen, maar om de God van de kerk, om de Heer Jezus. En dan weer even zo'n klein pareltje tussendoor, dan overlijdt de zuster, om het maar even zo te zeggen, de verzorgster van Rebecca. Over Rebecca lezen we verder niks. Hoogstwaarschijnlijk was ze al gestorven voordat Jacob terugkwam. Nou, het verdriet blijft ook Gods kinderen niet bespaard. De voedster van Rebecca overlijdt. En er overlijden straks nog meer mensen. Over Rebecca lezen we niets. Maar Jacob had dus wel de zorg voor haar verpleegster op zich genomen. En haar moet hij nu missen. Goed, dat was het eerste punt. Jacob wordt geroepen naar Bethel. En hij maakt zich klaar door de afgoden weg te doen, nieuwe kleren aan te doen. En als hij in Bethel aankomt, die plek te hernoemen in El Bethel. Zo bereidt hij zich daarop voor. Dat is één. En dan komt het antwoord van de Heere God in een belofte. Vers 10. God zei tegen hem, uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. Het is een herinnering dat hij nu niet terugkomt in Bethel als Jacob, maar als Israël. Dat heb je soms nodig. Als je van het avondmaal vandaan komt en leeft met de Heere God op de plek die hij je geeft. Als je morgen weer terugkomt, gewoon achter je bureau. Gewoon op de plek waar je gesteld bent. Zoals Jacob terugkwam in Bethel. Dat je daar bevestigd wordt door het woord van God. Dat je op die plek bent zoals je in de kerk werd genoemd. Zodat je morgen niet verder gaat als die oude mens, maar dat je morgen verder gaat als Israël. Als een mens die met God heeft gestreden en heeft overwonnen. Wilt u dat, als u morgen weer aan het werk gaat en mailtjes gaat typen, bedenken? Dat God op die plek, niet alleen maar in de kerk, maar op die plek naar je toe komt. En zegt, ik heb jou een nieuwe naam gegeven. Wij kunnen zo makkelijk weer ons eigen leven oppakken. Of we gaan twijfelen aan de naam die we in het huis van God kregen, omdat we nog niet de mensen zijn die bij die naam horen. Dat je christen heet, omdat je van Christus bent, maar nog helemaal niet op Christus lijkt. Dan noemt de Heere u en jou, morgen, achter je bureau of aan de vergadertafel, weer Israël, weer christen. Wij keren terug tot onze taak. Niet meer als Jacob, maar als Israël. Hij die de goden verbrandde, mag nu ook zijn oude leven verbranden. Die verandering van naam laat zien dat de Heere God ons tot nieuwe mensen maakt. Door de kracht van de geest. En als Jacob verandert, ontstaat, en dat is dan het tweede, een nieuwe gemeenschap. Want de Heere God zegt niet alleen maar je krijgt een nieuwe naam. Maar vers 11, verder zei God tegen hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dat is toch een beetje apart. Die man komt terug met 11 kinderen. En dan staat er, wees vruchtbaar en word talrijk. Nou, hoeveel talrijker wil je het hebben? En net hierna sterft Rachel. Dus het gaat ook niet meer lukken. Jacob wordt niet heel veel talrijker, alleen Benjamin wordt nog geboren. Maar dan moet je goed lezen. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. De God die met Jacob vocht, wil de God zijn die zijn zegen aan veel meer mensen kwijt wil. En aan veel meer mensen kwijt kan. Uiteindelijk is de Heere niet alleen met Jacob bezig, maar de Heere is bezig om door zijn zoon, zijn koninkrijk, op deze aarde te vestigen. De aartsvaders waren de eerste met wie de Heere begon. En met Jacob ging dat niet vanzelf. Maar de Heere belooft dat hij verder gaat met het geslacht van Jacob. En zo stuurt de Heere God de kerk. Zo stuurt God de kerk de wereld in. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Vermenigvuldig het evangelie op de plek waar je bent gesteld. Wees vruchtbaar met die vruchten van de geest die hij in je laat groeien. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Neem ze maar mee, volgende week zondag. Die mensen uit je omgeving. Kom, ga met ons en doe als wij, want God is koning. En hij wil zijn koninkrijk uitbreiden. Hij wil niet alleen maar jou van Jacob Israël maken. Hij wil heel de stad. Hij wil heel de wereld hebben. Zo stuurt de Heere God de kerk de wereld in. En zo lezen we in de openbaring van Johannes, dat hij te midden van de eenzaamheid van zijn eigen leven en de vervolging van de gemeente die hij diende, een schare ziet die niemand tellen kan en die de Heere aanbidt. God belooft, gemeente, dit is geen opdracht, hè? Dit is een belofte. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig en ik zal dit land dat ik Abraham, Isaac gegeven heb, zal ik aan u geven. God belooft dat waar wij met dat evangelie dat we gehoord hebben, met die zegen van het sacrament de wereld ingaan, hij deze wereld weer zijn wereld zal maken. God is bezig. En hij schakelt u en jou als zijn gemeente in. Dat is dus het alternatief. De alternatieve gemeenschap te midden van de volken van het land van Canaan. Anders dan de Sichemieten. Het gaat mis bij Ruben. Maar dit is waar God mee bezig is. Een volk dat hem aanbidt, een altaar maakt voor hem. Je kunt tenslotte voor je levenshouding kijken naar de mensen om je heen. Je kunt tegen ze opkijken of op ze neerzien. Je kunt hun normen en waarden overnemen of er een compleet andere cultuur naast bouwen. Jacob wordt door God naar Bethel geroepen. Daar bouwt hij een altaar, beleidt hij God als zijn God en hoort hij Gods bevestiging van zijn leven. Zo woont hij te midden van de volken van Canaan, op God gericht. Wie door het woord van God een tik kreeg, die hij of zij niet meer te boven komt, leeft niet meer in eigen kracht, maar van de zegen van Christus. Die verheft zijn hart in de hemel, waar Christus is. En vanuit die hemel ontvangen we Gods geest, die ons nieuw maakt. Die nieuwe gemeenschap komt tot stand, door afstand te nemen van de goden, door het hernoemen van ons leven en door ons te verkleden met de klederen van het heil. En tenslotte, door het ontvangen van de belofte van God. Inderdaad, God maakt alle dingen nieuw. Amen. Laten we danken. Heere in de hemel, grote en machtige God, u komt alle lof, eer, dank en aanbidding toe. U hebt geworsteld met Jacob, u hebt hem uw zegen gegeven en hij ging mank. Hij kon niet meer op zijn eigen benen staan, maar alleen leunen op u. En zo ging hij naar Bethel, het oude moest worden weggedaan. En zo mocht hij daar opnieuw uw zegen ontvangen. En zo gaan wij van hier. We bidden u, Heilige Geest, kom in ons leven. Geef ons de moed en de kracht om te lachen om de afgoden en ze weg te doen. Niet langer meer te leunen en te steunen op al die dwaze verzinsels, maar alleen nog maar op u. Vernieuw ons, Heilige Geest, door dat woord van de Heer Jezus, dat evangelie in ons hart te planten, zodat al dat oude, al die leugens en dat bedrog weggaan en we ons bekleden met uw heil, de liefde, de blijdschap, de vrede en het geduld. Heere, geef ons woorden, om te zeggen dat u onze God bent tot in eeuwigheid. En dan, Heere, dan mogen we op de plek die u ons geeft, of we nou werken, studeren of niet meer werken, dan mogen we op de plek die u ons geeft, uw zegen ontvangen en het steeds weer horen. Je bent niet meer Jacob, maar Israël. En ik zal je zegenen. En dan bidden we u, Heere, laat die belofte waar worden, dat u uw koninkrijk laat komen op deze wereld. En wilt u ons dan, kleine zwakke mensen, daartoe gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden, om uw macht te laten zien aan deze wereld, doordat wij als verlamde mensen, als kreupele mensen, afhankelijk van u, door deze wereld gaan. Breid uw rijk uit en neem ons in uw dienst. Heilige Geest, werk het door de Heer Jezus uit genade. Heb dank voor uw zegen op deze dag. Vergeef wat tekort was. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Nog één ding voordat we gaan eindigen. Volgende week zondagmiddag hebben we dus de preekbespreking. En dan wil ik eigenlijk een sprongetje terug doen. Vandaag hebben we gehoord wat er gebeurt als Jacob aan het werk gaat met de zegen van God. Maar bij Laban gaat hij ook aan het werk, maar dan zonder de zegen van God. En daarom wil ik dat nog eventjes lezen volgende week met u. En dan met elkaar erover nadenken, hoe doen wij nou ons werk? En wat betekent het nou als ik mijn werk doe zonder de zegen van God en mijn werk met de zegen van God? Dus volgende week zondagmiddag lezen we over Laban, met die schapen en die bokken en zo en die geiten bij Laban. Hoe doen wij ons werk onder de zegen van God of doen we dat zonder de zegen van God? Nou, dat voor volgende week, maar nu gaan we God loven. Psalm 108 vers 1 is de slotzang. Psalm 108 vers 1. Heen in vrede met u dragen de zegen van God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.